geliefde gemeente. Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus, dat is dan ook het onderwerp voor onze overdenking. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Daar vraagt de onderwijzer, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde, genoemd? En het antwoord luidt, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die onze verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds voortreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. Jezus de Christus. Hij is verordend en gezalfd tot onze hoogste profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Verleden week hebben wij gelet op zijn verordinering tot het ambt en op zijn zalving met de Heilige Geest, zijn bekwaammaking tot het ambt. En vanmiddag wilde ik dat andere gedeelte met u doornemen. Dat Jezus de Christus is, is daarom zo belangrijk. Omdat hij daardoor niet een Jezus is. Niet een of ander iemand. Zoals de geschiedenis van de mensheid ons laat zien. Diverse mensen die grote leiders zijn geweest. En ook wel gaven hebben gekregen. Maar die toch de verborgen raad van God ons niet konden meedelen. Zij zijn opgegaan en ondergegaan. En hun gedachtenis wordt ook weer vergeten. Dat Jezus, de zaligmaker dus, de Christus is, wijst aan dat hij de ene, de betrouwbare, de van God gezondene is. Welke argumenten mensen, leiders mogen bijbrengen, welke stellingen zij mogen poneren, alles valt ergens weg bij Jezus Christus. Hij heeft het laatste woord. Hij is het eerste woord. En hij blijft tot in eeuwigheid. Daarom, wanneer wij het woord van God voor betrouwbaar achten, dan is Jezus, doordat hij de Christus is, de enige zaligmaker. En is er nergens anders zaligheid te zoeken of te vinden. Dat hij Christus is, betekent zijn machtiging, zijn gezag, zijn ene plaats die hij inneemt. Zo komt dan Jezus Christus van de hemel en is gekomen van de hemel tot ons als de gezalfde van de Vader, die gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar. Onze hoogste profeet en leraar. Wij denken van bij profeet meestal aan van tevoren iets zeggen. Dat gebeuren zal. Voorspellen. Toch is dat eigenlijk maar een onderdeel van de profetendienst. De profetendienst is de dienst die Christus verricht aan en onder mensenkinderen. Hij kent God als geen ander. Hij is ook God. Te prijzen tot in eeuwigheid. Hij is de hoogste profeet, omdat alle andere profeten waar we in de Bijbel van lezen, die hebben gesproken door hem, door zijn geest. Daarom noemen wij hen ook profeten, die het voor hebben gezegd, die ook verkondigers waren van de raad van God. Maar zij werden geïnspireerd door de geest van Christus. Hij is de hoogste profeet. Bij hem is alles uit de eerste hand. Hij kon zeggen wat ik bij de Vader gehoord en gezien heb, dat verkondig ik u lieden. Ik en de Vader zijn één. Er staat dat deze profeet en leraar, dat wil zeggen dat hij ook onderwijst, niet alleen als profeet wat verkondigt, maar ook onderwijs geeft in de weg. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht het heren. Wie hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. Als zulke profeet en leraar openbaart hij ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing. Is dat niet wat beperkt, dat antwoord? In de ogen van veel mensen wel. En in de ogen van veel, en naar het oordeel van veel kerken ook wel. Men vindt de omschrijving dat hij als profeet en leraar ons de verborgen wil van God, de raad van onze verlossing openbaar, vindt men te eng. Vandaar dat men van de Christus probeert een partijganger te maken. Allerlei stromingen, godsdienstige, politieke stromingen, leren die er zijn, communisme, marxisme, en noem maar op, hebben op de een of andere manier een verband trachten te leggen tussen hun opvattingen en Christus. En vooral in deze tijd is het heel actueel om op alle mogelijke gebieden en terreinen te zeggen: Christus, Jezus. Nou zou ik niet durven zeggen dat de Heer Jezus met alles niks te maken heeft. Ik zou slechts willen wijzen op het feit dat wij de uiterste voorzichtigheid moeten betrachten met al die dingen. Want wij kunnen natuurlijk, je hebt in Zuid-Amerika, heb je de theologie van de bevrijding gekregen. Je hebt in ons land en andere landen een feministische theologie. Je hebt allerlei bewegingen die een beroep denken te kunnen doen op de Heer Jezus. Of dat je voor of tegen kruisraketten zou zijn. Ja. Maar je voelt aan, daar moet je ons ontzettend voorzichtig mee wezen. Met al die dingen. Eigenlijk, ja, misschien vindt u dat een persoonlijke mening, houdt het daar dan ook voor. Eigenlijk is het gevaarlijk om de politiek en Jezus Christus door elkaar te mengen. En om min of meer de mensen iets op te leggen wat dat betreft. Eigenlijk mag dat in de gemeente van Christus niet zo naar voren worden gebracht. Alsof die grote, die hoogste profeet ons zal zeggen, wij moeten op die of die partij stemmen. Ik weet wel, je kunt er ook in doorvloeien. Maar er zat toch wel iets in, denk ik, toen mijn grootvader in Giessendam een ouderling verzocht zijn ambt neer te leggen, omdat hij zitting nam in de gemeenteraad. Ja, wij vinden dat misschien overdreven. Maar de achtergrond daarvan kan ik toch wel begrijpen. Hij motiveerde dat en zei, kijk, jij komt onder de mensen. Jij komt hier en daar op huisbezoek. Maar tegelijk ben je een partijganger, openbaar. Zou het dan geen rol spelen als jij weet, die mensen stemmen niet op mijn partij? Zou dat toch niet, bewust of onbewust, ergens meespelen? Daarom beter niet. Ja, het is een beetje scherp. Ik denk dat hij een van de weinigen was die op de synode in de tijd tenslotte bleef staan, dat hij tegen was dat dominee Kersten een politiek ambt aanvaarde. En hij preekte en de herders keerden wederom. En ze gingen naar de Tweede Kamer, tot grote opschudding van veel mensen. Toch is dat gevaar altijd aanwezig. Dat gevaar dat mensen voor een of andere ideologie, een of ander politiek doel, die grote profeet en leraar voor hun karretjes spannen. En ik kan me best indenken. Ik keek vroeger wel eens verbaasd. Want als jongen, toen ik wat om me heen begon te kijken. En ik kwam bij verschillende mensen uit onze gemeente. En wij hadden altijd, geloof ik, de Rotterdammer thuis. Bestond toen nog. En dan kwam ik bij mensen. En er lag het vrije volk op tafel. En dan keek hij een beetje vreemd. Ik denk, ja. Maar ja, goed. Dat was gewoon zo. Er werd ook verder nu niet zo over gepraat. Als hij nog ouder wordt, dan kun je de achtergronden daar beter van begrijpen. Dan zeg je, ja, die mensen hebben ontzettend veel meegemaakt. Ontzettend veel armoede en ellende. Als er dan iemand van die coalitie op Sliedrecht kwam, heb ik wel eens gehoord om die werkzaamheden, die duw noemden ze dat, geloof ik. Allerlei projecten werden er uitgevoerd, werkverschaffing. Dan liepen er twee bewapende politieagenten naast om hem te beschermen, zo'n regeringsman. En de vloeken stegen ten hemel. Het is niet goed te praten. Maar vanwege de ellende. Vanwege de ergens ook de onderdrukking. Die mensen hadden zo hun buik vol van alle christelijke politiek. En van alle christelijke kranten en noem maar op. Dat hoefde niet meer. Nou, ik zeg niet, dat moeten wij ook doen, natuurlijk niet. Maar stel nou voor dat je de Heere Jezus Christus als ideoloog en profeet voor je kerkje wilt spannen. Wat moet je dan doen? Dan zou je die mensen moeten schrappen of onder de tucht zetten en al die dingen meer. Maar je komt wel op een moeizaam terrein. Kijk, en daarom vind ik het toch zo aantrekkelijk dat die Heidelberger de zaak noemt waar het om gaat. Waar het nou echt om gaat. Dat deze hoogste profeet ons leert en onderwijst de verborgen raad en wil God van onze zaligheid. En dan kun je zeggen, ik vind het maar bekrompen. Ik vind het maar egoïstisch. Onze zaligheid. En ik weet wel, de Heere Jezus Christus neemt een onuitsprekelijke plaats in alles, in de schepping, in de herschepping. Alle dingen worden door hem gedragen. Maar wij kunnen wel een diepzinnig betoog daarover gaan houden. Maar de duivel lacht ons uit. Die denkt goed zo. Doet er nog maar een schepje christelijkheid op. En de grote unieke betekenis van Jezus Christus in de bond en in het land en in dit en in dat. Maar nou de persoonlijke vraag. Kennen wij hem? Hebben wij zijn onderwijs gehoord? Zijn wij door hem onderwezen, die hoogste profeet? Ik zeg ja, maar hij is er nou niet meer. Hij is in de hemel, dus ik heb hem nog nooit gehoord. Maar de Bijbel is de boodschap die hij laat brengen. En waar het hem behaagt, zendt hij nog, met alle gebrek, wat bij ons is, dienaren om de boodschap van de profeet over te brengen. Die boodschap is niet iets persoonlijks. Al zal een persoonlijke kleur nooit ontbreken. Daar zijn wij mensen voor. Met ieder een eigen aard, karakter. Maar toch, het is niet de boodschap van een mens. Dat moet je goed bedenken. Waarom? Mensen kunnen zoiets zo gauw afdoen met het idee van, ja, zegt hij. Dat zegt hij. Maar dan moet je toch eerst onderzoeken, wat zegt God? En als God dat ook zegt, dan blijkt daaruit dat het de boodschap is van de Heere God. Of dat een ezel ons dat nou verkondigt, of een professor, of een kind, of wat ook, dat is even vers 2. Maar de boodschap van God. Er is een verborgen raad en wil God. Waarom is die verborgen? Omdat die in God zelf was. Iets is verborgen als het in ons blijft. Als ik ergens over zit te denken. En ik vertel het niet aan niemand. Aan geen vrouw of kind of vriend. Dan blijft het besloten. Dan is het verborgen in mezelf. God heeft van eeuwigheid raad gehouden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die raad, dat noemen we de raad des vredes. Of het verbond van de verlossing. Dat is geweest, ja. Hier staat natuurlijk ons verstand stil. Toen er nog niets was buiten God. voor de zonde was er redding. Voor de dood was er alweer leven. Dat kunnen wij niet bevatten. God heeft dat geopenbaard. Dat er van eeuwigheid aan bij hem raad en wil is geweest. Opdat wij niet aards, verkeerd aards, over God zouden denken. Alsof de Heere met eerbied gesproken, net als wij met de handen in het haar zit. Och, nou zijn ze zo diep gevallen. Wat moet ik nou beginnen? Zo is het nooit geweest. God heeft van eeuwigheid, heeft hij al raad gehouden. Daarin is de Vader opgetreden als die verkiezende Vader die zijn Zoon heeft uitverkoren om zijn knecht te zijn. Daarin is raad gehouden om een volk zalig te maken door recht. Er is de Heilige Geest bij geweest die op zich genomen heeft om de Heer Jezus het lichaam te geven. Uit ons vlees en bloed. Die raad van God is geopenbaard na de zondeval. Na de zondeval deed God met eerbied gesproken de deur open. Hij gaf Adam een blik in zijn wonderlijke raad. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zelf zal u de kop vermorzelen. Gij zult de verzenen vermorzelen. Het was er al. Maar toen deed de Heere de deur een weinig open. En let zijn verborgen raad en wil tot verlossing geopenbaard. Dat is doorgegaan. De hele bedeling door. In donkere tijden, denk aan de tijd voor de zondvloed en de ondergang van de eerste wereld. Dat is doorgegaan. Door alle eeuwen heen. Die raad van God werd verkondigd. Dat zijn naam verlosser is. En dat hij wil verlossen met een eeuwige verlossing. Ten slotte is die verborgen raad en wil van God op het diepst geopenbaard in het woord. En wat een rijke zin is dat, als je het dan zo mag zeggen, het woord dat vlees geworden is. Een verborgen raad, maar het woord van getuigen. Maar die raad die tenslotte vlees geworden is, tastbaar, zichtbaar, aanwezig. Hoogste profeet en leraar. Toen kwam hij op aarde. Toen heeft hij nog duidelijker verteld van de raad van God en van zijn wil om een volk zalig te maken. En hij heeft gezegd, het is het welbehagen des vaders om u klein kuddeke zalig te maken. En heeft de wil van God bekendgemaakt, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij kwam het zeggen. Hij kwam het meedelen. En hij kwam het in de kracht van de geest ook toepassen. Volkomen. Je kunt misschien veel terreinen hebben in het leven met vragen. Hij zegt, hoe zou dit nou zijn? Hoe zou dat nou zijn? En dat je vergeefs zit te zoeken in de Bijbel naar een antwoord. Vragen op het terrein van geschiedenis, schepping, noem maar op. Maar één ding is duidelijk. Dat de raad en de wil God van onze verlossing, die is volkomen geopenbaard. Daar hoef je nou echt niet van te zeggen, ja, hoe is dat dan? Want het is heel duidelijk in de Bijbel en in het Nieuwe Testament nog duidelijker. Dat die in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid en die komt niet in de verdoemenis. En die de Zoon eert, die zal de Vader eren. Die in hem gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Jezus Christus onderwijst dus in de noodzaak van het offer. Maar hij onderwijst ook in het gebrachte offer. Hij ging zijn discipelen onderwijzen dat hij moest lijden en overgeleverd worden in de dood en ten derde dagen weer opstaan van de doden. Dat ging hij vertellen. Dat ze het niet begrepen allemaal. Pleit des te meer voor de noodzaak van de geest. Die in alle waarheid leidt. Want wij begrijpen het ook niet. En wij hebben ook nodig de Heilige Geest. Die in de waarheid leidt. Maar je kunt niet zeggen. Wat is de Bijbel moeilijk. Als het gaat over de zaligheid. Dat kun je niet zeggen. Er staan zoveel voorbeelden en verhalen in. Waar je uit kunt leren hoe die profeet mensen onderwijst in het allerhoogst en enig goed. Des te schriller is eigenlijk de tegenstelling tussen hem, de profeet, en wij. Die van onszelf onze oren dicht stoppen. Terwijl er iemand gekomen is om eeuwig te redden. Zalig te maken. Ons te redden van het gewis verderf. En van het rechtvaardig oordeel van God. Daar zie je uit dat de mens. Een vijand is van zijn eigen zaligheid. Dat hij niet wil wat God wil. Dat hij een andere weg, een andere koers wil varen. Wat heb je er anders op tegen? Wat stuit er dan zo in ons gemoed? Een profeet en leraar die ons de volkomen raad van God openbaart. Wat God wil, wat God doet. Dat hij de enige is die in zichzelf bewogen ons van zonde en schuld verlossen wil. Is geopenbaard. Jezus heeft het zelf gezegd. Hij kwam toch uit de hemel. Hij kwam toch onder de mens. Mozes had er al van geroepen. Een profeet uit het midden uwer broederen als mij. Die zal de Heer uw God verwekken. Hem zult gij horen. En wij willen niet. Ja, dat moet je niet als een geëikte term opvatten. Wij willen niet. Dat moet je opvatten met eerbied voor God en met walging voor jezelf. Het is heel erg als mensen hier in dit tijdelijk leven wat goed is versmalen en zichzelf geweld aandoen. Maar als je nou dit ziet, dat de mens het hoogste goed, dat hij dat naast zich neerlegt, dat hij daar geen belang bij heeft en dat hij liever zijn eigen weg gaat. Daarom is het een wonder, de kerk, vrucht van de profetische dienst van de Heer Jezus Christus, dat hij roept en dat hij zijn boodschap laat brengen. Ach, het zou niet meevallen, dat weet ik wel, als de drie mensen in de kerk zaten en de rest van de banken was leeg. Maar ook dat zou een wonder zijn. Want is een groter wonder dat er mensen zijn in de kerk dan dat er geen zouden zijn. Dat ligt voor de hand. Dat er geen zouden zijn. Dat het wel zo is, hebben wij te danken aan hem die gezegd heeft: ik zal u onderwijzen en ik zal u leren de weg die ik wil dat gij gaan zult, aan hem alleen. Vandaar dat regeltje uit de psalm: door u alleen, om het eeuwig wel behagen. Daarom, om de raad en de wil van God. Daarom is het zoals het is. Deze dingen komen alle in het vervolg nog wel aan de orde. Als het gaat over woord en geest en bekering. Maar daarom ga ik niet al te diep op in. Maar ik zou toch wel willen vragen: heb je de stem van de profeet gehoord? Heb je erkend voor God? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben een karikatuurprofeet. Ik ben niets. Ik ben door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Om te geloven: onze profeet is van Israëls God gegeven. Daar staat hij. Daar spreekt hij. Daar leert hij de zondaar zijn wegen. Stapje voor stapje. Hij kan het ook in één moment. Hij gaat zo soeverein als die hoogste profeet door het leven, door het woord. Hij staat soms stil waar wij al lang voorbij zijn gelopen. En hij zegt: wat wilt gij dat ik u doen zal? En de arme man zei: Heere, dat ik ziende mag worden. Wordt ziende. Uw geloof heeft u behouden. Wat een profeet. Hij zegt het voor. Daar komen ze met een ongelukkige man. Ja. Jezus is een profeet. Ze zouden graag hebben dat die man beter gemaakt werd. Dat hij weer kon lopen en werken voor zijn vrouw en kinderen. Dat hij weer een lidmaat mocht zijn van het volk. Maar nou ligt hij maar verlamd daar neer. De vrienden steken de koffer bij elkaar. Kunnen we hem niet brengen. Ik geloof dat het kan. Ik geloof dat hij het kan. Ik geloof het ook, zegt de ander. En jij? Ik geloof het zeker. Dan gaan we. Ze pakken de matras op. Waar de man op ligt. En ze zeulen hem mee. Naar het huis waar Jezus was. Maar als ze aankomen zien ze. Het is vol. Ze staan tot op de stoep. Zich te verdringen. Jezus leert in dat huis de mensen. Weet je, dak, daar gaan we dak op. Wel een trapje. Gaan ze dak op. Och, dat waren niet zulke huizen zoals wij. Ze halen wat van die plaggen of stenen weg. Stofwolken dwarrelen naar beneden. Op de bezweten hoofden. Ja. En dan laten ze hem zakken. Voor de voeten van de Heer Jezus. Ja, vrienden. De Heer Jezus, die ziet dat jullie geloof hebben. Maar. Nou moeten jullie toch niet denken. Dat de Heere Jezus alleen maar gekomen is om ongelukkige mensen beter te maken. Dat doet hij ook. Maar het is niet de hoofdzaak. Hoe verder hij in de Bijbel komt, hoe minder lees je van die wonderen. Dat deed de Heer in het begin. Heel sterk. Dat het koninkrijk met kracht doorbrak. En het gebeurde in de tijd van het begin van de apostelen ook. Later wordt het minder. Gij hebt het profetische woord. Dat vast is. De Heer Jezus die denkt. Ja, die mannen geloven. Maar er is toch nog iets ergers. Dan dat je lam bent. Wat is er dan erger als dat je lam bent? Wel dat je zondaar bent. En dat je een rekening hebt die je niet betaald hebt aan God. En de schuld staat bij God. God staat niet bij ons in de schuld. Wij staan bij God in de schuld. Hij is de profeet. Die ons de verborgen raad en wil Gods voor onze verlossing openbaart. En daarom zegt de Heer Jezus niet. Kom er overeind jongen. Ik verklaar je beter. Nee. De Heer Jezus zoekt eerst de echte kwaal op. Die man weet het wel. Ik geloof vast dat die man daar ontzettend mee bezig geweest is. Die man heeft zich vaak geschaamd. Dan kun je zeggen, dat is niet goed. Je moet niet zo'n vergeldingsleer. Nee, dat weet ik wel, maar dat werd in die tijd toch vrij algemeen zo geleerd. Wie goed doet, goed ontmoet. Wie zoet is, krijgt lekker. Wie stout is, te roe. En als hij dan zo ongelukkig was, dan zeiden de mensen, wie zou er fout geweest zijn? Hij of zijn vader of moeder? Er moet wat aan de hand wezen. Nou is er natuurlijk wel degelijk een verband hoor, tussen zonde en ongemak en allerlei ellende. Dat weet ik wel, maar niet het verband zoals wij dat zien. Want ik heb wel eens tegen iemand gezegd, als dat verband er echt is, dat is er ook, maar zoals wij het denken, dacht je dat wij dan nog hier zouden zitten of staan? Dacht je dat wij dan vanavond nog een boterham thuis kunnen eten? En koffie drinken? Nou nee, dan hebben we geen leven. Geen seconde. Maar goed, die man, die heeft natuurlijk ontzettend in zijn leven daarmee getopt. Ja, Jij bent verworpen. Jij bent geen uitverkorene. Jij doet niet mee. Wat ben jij nou? Iedereen kan zien dat God jou haat. Anders zou je hier niet liggen. En hij zal heus wel eens gedacht hebben, ja, het is ook allemaal eigen schuld ook. Eigen schuld. Jezus is de profeet. Hij kijkt er dwars doorheen. Jezus, zijn geloof ziende, zeide tot de geraakte, zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is toch een profetische bediening. Je zonde vergeven. Onuitsprekelijk. Want ja, als je lam bent en je hebt dan nog zonden ook en alles bij elkaar, wat heb je dan? Wat is dan je toekomst? Als hij dan niet te oud sterft, dan zeggen de mensen, het is maar beter zo, want wat had die man nou aan zijn leven? Niks. Maar als je dan die schuld mee moet nemen, die je ook nog hebt bij God. En je denkt dan dat de dood, nou ja, dan is alles in orde, ja. Jezus, die weet het wel. Hij is profeet. Hij is geen tovenaar. Hij is gekomen om de raad van onze verlossing te vertellen. Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dan is die man blij geworden. Hij heeft het geloofd. Ongetwijfeld. Ik denk dat hij het zeker heeft geloofd. Uw zonden zijn u vergeven. En hij heeft op dat moment niet meer gedacht aan verlammingen. Want hij heeft gedacht, nou het voornaamste dat is gebeurd. Mijn zonden zijn vergeven. De schuld is weg. Nou hoop ik maar dat ik maar gauw me niet te lang meer hoeft te leven hier, op die matras. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Mijn zonde vergeven. En de mensen worden boos, de fariseeërs en zo zeggen. Wie is dat? Dat die zelfs de zonde vergeeft. Godslasteraar. Dan zegt Jezus, die hun harten doorziet. En omdat hij profeet is. Hij zegt ja. Opdat jullie zouden weten. Dat de zoon des mensen. Macht heeft. Op de aarde. Om de zonde te vergeven. Zo spreek ik tot de geraakte. Neem uw bed op. En wandel. Het was hij ook nog van zijn verlamming af. Hij nam zijn bed op en wandelde. Als je het tafereeltje ziet gebeuren, oh, ik hoop zo dat je dan blij mag worden. Dat je het ziet. Dat je die man, oh, die man, dat bedje, dat tilt niet niks. Maar als je hem ziet, dan zou je zeggen, schuld vergeven en dan ook nog beter. Die man die is gaan dansen en springen. En die heeft gezongen en geroepen. Die heeft gehuild en gelachen, alles bij elkaar. Voor eeuwig geluk. En nou de poosje op aarde nog lopen. Zo'n profeet is Jezus Christus. Het kost een hoop. Het heeft hem alles gekost om dat te kunnen zeggen. Want het zou inderdaad godslasterlijk zijn als hij niet de Christus was. Als hij niet de Christus was die zelfs de rekening betaalt voor die man. Die zelf, als hij zelf niet in de eeuwige raad van God dat portie van die man op zich genomen had, dan zou het godslasterlijk zijn. Dan zou je kunnen zeggen met wat voor recht. Doet Jezus dat nou? Verschrikkelijk. Dat is niet eerlijk. Maar zelf heeft hij onze ongerechtigheden op zich doen aankomen. Om onze overtreding is hij verwond. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat zijn die negers. Die half dood geranseld was en gestriemd en gegeeseld en in een vuil hok neergegooid werd. En toen Massa, dat was de meneer die hem zo had laten afbeugelen, langs de hut liep, toen hoorde die hem bidden. Bidden voor zijn baas, tiran. Want door uw striemen is ons genezing geworden. Die man werd nog bekeerd ook. Door dat woord, dat ging zijn bevatting te boven. Dat die man daar nou niet bad om zijn eeuwige ondergang, maar dat die man pleitte op de striemen van de Heer Jezus, waardoor ons genezing wordt gegeven. Hij heeft ervoor betaald. Daarom staat er ook dat hij de enige hoge priester is. De enige. In principe waren die andere mensen die er geweest zijn niet echt priesters. Ze stonden in die ambtelijke bediening, maar bij de priester kwam het sterkste uit hoe arm het was. Ze offerden dieren. Ze deden hun werk in de tabernakel en in de tempel. Ze gaven de zegen aan het volk. En het waren zelf zondaren. Ze moesten voor hun eigen ook eerst nog offeren. En dat ging altijd maar door, jaar in jaar uit. En er kwam nooit een eind aan. Eigenlijk was er niet één die echt priester was. Maar nou Jezus Christus. Ja, die man was blij. Die verlamde man. Maar wat heeft Jezus daarom geweend? Om de lach van die man. Om dat te verdienen. Dat die man kon lachen. Dat die man blij naar huis kon. Dat Zacchaeus uit de boom gehaald werd. En de tollenaar Levi weggeroepen werd van zijn stoepje. Volg mij. Wat heeft dat de Heer een tranen gekost? Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. Want de prijs is zo hoog. God wil voldoening. God wil dat er betaald wordt. Dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. Je kunt niet zomaar zo'n ellendige bedelaar die door zijn eigen schuld in de gevangenis zit, die kun je er niet zomaar uithalen. En zeggen, jochie, de deur staat open hoor, niks aan de hand. Alles is kwijt en alles is vergeven. Dat kan niet zomaar. Zal de rechter der ganse aarde geen recht doen? Het heeft de Heer Jezus wat gekost, die priester, om die kinderen te omhelzen. Laat de kinderkunst tot mij komen en verhinder ze niet. Het heeft wat gekost. Vriend en metgezel zijn verre van hem gedaan. En hij is van kinderen beroofd geworden. In de uren der verlating. Priester. Eén offer heeft hij gebracht. Zichzelf. Volmaakt. Verschuldigd. Daarom kon hij die lamme man vrolijkheid geven en het gelaat van de lof aan een benauwde geest, vreugdeolie voor treurigheid. Want de geest des Heren, Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om priester te zijn naar de ordening van Melchizedek. Daar zijn wat miljoenen mensen goed mee geweest. Een schare die niemand tellen kan. Dat is op Golgotha gebeurd. En weet je wat vandaag gebeurt? Vandaag treedt hij nog tussen beiden bij de Vader. Waarom? Is dat offer dan niet genoeg geweest? Dat offer is wel genoeg geweest. Maar God is heilig. Ik probeer dat altijd me enigszins in te denken, maar ik kan het niet. Het is voor mij altijd moeilijk tussentreden, denk je. Hij treedt in bij de Vader. Maar hij heeft toch met één offer voor eeuwig volmaakt alle die geheiligd worden? Maar weet je, ik tracht het zo in te denken. God is heilig. God houdt in Christus van zijn kinderen, allemaal. Heel veel. Want hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar als je nou ziet, nou is er zo'n prijs betaald. De dure prijs. En als je nou ziet, als vader van de zoon, dat die kinderen daar zondigen. Dat die kinderen net doen alsof er niks aan de hand is. Dat die kinderen zeggen, ja, och, de zonde. Terwijl er alles voor betaald is. Voel je dan die impuls? Jij bent maar een aardse vader en ik ook. En als schiet je hand uit, dat wil niet zeggen dat je nou niet van een kind of van je kind houdt.
Tuurlijk wel.
Maar als aardse vader zou je nog een ongeluk kunnen begaan. Zou kunnen. De klap die te hard aankomt. Maar stel nou die hemelse vader die daar kijkt en daar ziet. Die gedurige afkering. Die zonde. Die je er niet uit kunt trekken als het ware. Zondaar. Zonde. Kun je daar niet indenken dat daar altijd als het ware die impulsen zijn van die heiligheid. Die ons wegdrukken. Wegdrukken. Wij kunnen niet zomaar in de hemel komen. Dat kun je toch aanvoelen. Zou jij nou zoals je nou bent zo binnen kunnen stappen? Ja. Dan zou je ook inderdaad gelijk het loodje leggen. Kan niet. Er zit iets tussen. Dat gebeurt, er is een verandering nodig. Dit sterfelijke, dit verkeerde, dat moet weg. Er moet een ander klimaat komen. Daarom, al zouden wij nog leven als de Heere Jezus op de wolken van de hemel komt, dan moeten we toch veranderd worden in een punt des tijds. Anders zou de doodangst je aangrijpen. Als je in deze toestand, waarin je nou nog verkeert, je opeens geconfronteerd wordt met de heiligheid van God, zij gelijk, kan, moet de verandering komen. Maar nou die Heer Jezus, die staat er steeds voor. Kinderlijk gezegd, Jezus zegt, Vader, ik heb betaald hoor. Ik heb verzoening. Vader, kijk eens naar mij. Ik heb alles goed gedaan. Hè. Heb ik u ooit teleurgesteld, eeuwige Vader? Ik was altijd in uw geboden, in uw wil, in uw wet. Toe, Vader, kijk niet zo streng. Toe, kijk eens naar mijn handen. Die doorboord zijn. Zo staat hij daar. Om de heiligheid en de heerlijkheid en de glans en de luister van de Vader in zich op te vangen. Het stro zou eigenlijk in brand moeten vliegen. En de stoppelen. Maar hij staat tussen. Hij bedekt ze met zijn borggerechtigheid. Zo is hij nog op dit moment bezig. Anders dan zouden we vandaag al eraan gegaan zijn. Goed. Hij is ook koning. Kom ik niet meer op terug. Ja, ik kom er nog wel een keer op terug, maar niet meer in de brede. Dat wil zeggen, hij gaat regeren. Hij gaat zeggen, zo luidt de orde in mijn koninkrijk. Geloof in de Heere Jezus en heb elkander lief. Ja, maar hij zegt, ik ken de schapen, ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landman. Die in mij blijft, draagt veel vrucht. Je mag niet doorgaan met je eigen zonde leven. En als je in de zonde toch terechtkomt, eruit, zegt hij, ik ben koning. Hij heeft zijn rechten, zijn verordeningen. Hij is rechtvaardig, wijs en zacht. De oude kerk, die zong ervan, Psalm 72, de koning. Hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Hij zegt, mijn dochter, hoor naar mij, vergeet uw volk en uw vaders huis. Ik zal lust hebben aan je schoonheid, als je naar mij luistert. Wie naar mij hoort, zal zeker wonen. En hij zal gerust zijn van de vrezen van, van het kwaad. Daar kun je wel eens verdrietig in wezen. Ben jullie wel eens verdrietig daarover? Dat het je zo neer kan drukken. Wat? O, dat je zo niet luistert naar die koning. Dat je zo'n ellendeling bent. Dat je hem zoveel verdriet en moeite maakt. Dat kan wel eens zo aangrijpen. Hij denkt, oh. Je hebt het niet altijd, daar gaat het niet om. Maar sommige momenten, dan komt dat. De koning, daar komt dan wel het meest mijn ongeluk in uit, denk je dan. De koning, die alles waard is. Die overal recht op heeft. En dan zo'n onderdaan. Ik heb iets gedacht. Het is misschien verkeerd hoor. Het zal wel verkeerd zijn. Ik denk ja. Ik wou dat de Heer me maar gauw wegnam dan. Als hij nou zo oud wordt. En je denkt eraan dat je de Heere altijd koning door zijn woord en geest regeert. Toch blijft hij volhouden. Hij blijft net zo lang volhouden totdat we zonder één rimpeltje, zonder gebrek bij hem zijn. Daar is hij de koning voor. Hij overwint. Dat kan men opeens weer moed geven en kracht en lust en opgewektheid. Dat hij volhoudt door alles heen en dat hij zegt, gij zult mijn kinderen zijn. Gij zult mijn kinderen zijn, mijn zonen en dochters. Dat geeft dan moed. Anders zou je de moed ten ene male verliezen. Onze koning. Hij is van Israëls God gegeven. Amen.